Goedenavond allemaal. Welkom in de raadzaal. Vanavond staan er bij deze sessie twee punten op de agenda. Bestemmingsplan Wijnbergen de Kwekerij en beeldkwaliteitsplan Wijnbergen de Kwekerij. Nogmaals, ik heet iedereen welkom. Raadsleden, insprekers, mensen thuis, publiek. En bij de eerste onderwerp, bestemmingsplan Wijnbergen de Kwekerij, hebben we twee insprekers. Mevrouw Groenbos namens de Kleine Prins. En mevrouw Schouten. Jullie krijgen ieders 5 minuten. En daarna kunnen de raadsleden jullie vragen stellen. Dan geef ik eerst het woord aan mevrouw Groenbos.
Dat lukt niet.
En de griffie zal wat uitdelen wat ze afgegeven heeft.
Goedenavond. Dank wel dat ik hier mag komen spreken. Ik ben Angela Groenbos. Ik ben moeder van 3 kinderen, waarvan er 2 op de Kleine Prins zitten. En ik ben voorzitter van de MR van de Kleine Prins. En als moeder van 3 kinderen, waarvan 2 op de Kleine Prins, fiets ik een keer of 3 à 4 per week naar school. Soms ga ik met de auto, maar ik probeer zoveel mogelijk met de fiets te gaan. En dat doe ik met name uit milieuoverwegingen en omdat ik wil dat mijn kinderen goed kunnen fietsen naar school. Dat ze zelf goed leren fietsen. En fietsen met kinderen is hels. Dat is echt vreselijk. Als u het ooit zelf heeft gedaan, dan zult u weten waar ik het over heb. Maar ik kom regelmatig met een bezweten rug en met angstzweet en met vastgeklemde handen rond mijn stuur kom ik aan op school. Want er is zoveel gevaar op de route, dat is vreselijk. En kinderen letten niet op, hebben geen verkeersinzicht. We zijn dat aan het ontwikkelen. En als ik dan bij school kom, dan kom ik in de allervreselijkste situatie van onze fietstocht. Het grootste gedeelte is redelijk te doen. We hebben wat wegen van rechts, we hebben wat wegen van links. We hebben hier en daar een kruispunt met stoplichten. Maar als ik bij school kom, dan hebben we een situatie zoals ik die voor u heb getekend. En wij komen aan via de groene stippellijn. Komen wij de straat in, de Torontostraat. En daar zijn aan de ene kant zijn er parkeervakken waar auto's voorin insteken en achteruit weer uitkomen steken. Er zijn aan de andere kant van de straat zijn er parkeervakken onderbroken door groenvakken. En de straat is net niet breed genoeg om 2 auto's elkaar overal te laten passeren. Dus er staan vaak auto's te wachten om verder te kunnen rijden. Er zijn continu bewegingen links, rechts en auto's die elkaar proberen te passeren. En er is ook geen gemarkeerd fietspad op dat stuk. Dus mijn kind moet in die chaos een plek zien te vinden op de weg. Dus het komt nog bij dat mijn kind heel hyper is en dan op en neer wippend op zijn fietsje al niet heel goed is in de rechte lijn aanhouden. Dus voor mij is het extra spannend. Maar ik denk dat voor alle ouders die daar aankomen het een heel spannend moment is. Mensen steken over, deuren gaan open. Auto's steken alweer achteruit omdat ze hun kinderen hebben afgeleverd. En het fietsenhok van de Kleine Prins bevindt zich helemaal aan het einde van deze chaotische situatie. Daar moet mijn kind dan oversteken en kijken dat hij de verkeersstromen die daar aankomen weet te ontwijken. En dan moet hij zijn fietsje parkeren. En als hij dat gedaan heeft, dan kan ik weer rustig ademhalen. En ben ik blij dat ik het weer een dag gered heb. Nu hebben uw collega's bedacht dat deze situatie nog eens spannender te maken is door daar een weg neer te leggen die een wijk zal ontsluiten. En mijn kinderen die beginnen om 8:30 met school. Dus tussen 8:10 en 8:30 komen daar kinderen aan. 8:10 is de grootste drukte, is weg. En Als ik in Doetinchem rondrij met mijn auto, dan merk ik dat dat ook het topdrukte moment is van het verkeer in Doetinchem. En het moment waarop iedereen blijkbaar zijn huis verlaat, in de auto stapt en weggaat. Dus ik verwacht dat die weg op hetzelfde moment een piekmoment heeft als de drukte bij de school ook een piekmoment beleeft. En zolang de situatie zo slecht is als die nu is. Ik zie aanbevelingen in de plannen waarin wordt gezegd, nou, misschien moeten we het fietsenhok verplaatsen of misschien moeten we iets met die parkeervakken doen. Ik denk dat dat sowieso een goed idee is, maar ik denk dat de verkeerssituatie bij de Kleine Prins eerst een heel stuk beter zou moeten zijn voordat u kunt zeggen dat het een goed idee is om daar een weg neer te leggen. En daar komt nog bij dat ik vind dat de mogelijkheden om die weg op een andere plek te leggen misschien niet voldoende bekeken zijn. Dus ik zou u willen vragen om tegen het plan zoals het er nu ligt te stemmen. Dan druk ik op mijn knopje. Toch? Of wilt u dan meteen al vragen stellen of gaan we dan door naar Nicole?
Ja, als u me uit zou willen drukken, ja. Zijn er vragen vanuit de raad? Even kijken. Mevrouw Teunissen. Ja, ik ben bij mevrouw Teunissen.
Dank u, voorzitter. Dank voor uw inspreken. Waar zou volgens u de beste plek zijn om die weg wel aan te leggen?
Ik denk niet dat het per se mijn plek is om een betere plek te verzinnen. Maar wat wij hebben aangedragen is dat er een fietspad ligt vanuit de kwekerij naar de Wijnbergseweg. En dat daar wellicht de uitvalsweg van de kwekerij zou kunnen liggen. En ik heb begrepen dat daarvan wordt gezegd van nou die plek is te smal. Alleen daar heb ik verder geen argumentatie bij gehoord.
Kastelein van de gemeente.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de tekening. Het is een goede, heldere plaat. Het scheelt mij ook weer. Zou het misschien helpen als de weg een verplichting krijgt voor gemotoriseerd verkeer alleen maar links afslaan? Dus dat er geen gemiddeld verkeer richting school gaat.
Mevrouw Groenbos, u kunt antwoord geven.
Ik denk dat dat iets zou helpen. Uw collega's die dit plan geschreven hebben geven aan dat zij verwachten dat een dergelijk bord genegeerd zou worden. En daarom is het in de eerdere plannen ook niet opgenomen.
En meneer Van Meijeren van de Forum voor Democratie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was benieuwd hoeveel leerlingen de school telt.
Op dit moment telt de school 104 leerlingen.
Dank u wel.
En de heer Nonkers van GroenLinks.
Dag Angela, dag Nicole. Ik wil jou niet direct een vraag stellen, die heb ik al in een eerdere situatie gedaan. Ik wil wel even zeggen dat ik jouw verhaal helemaal onderschrijf. Ik ben daar als ouder 14 jaar lang ook geweest. Ik ben oud-voorzitter van de MR, ook van de Kleine Prins.
U hebt wel een vraag voor mevrouw Groenebos.
Nee, ik wil alleen even nu alvast zeggen dat ik hun verhaal helemaal onderschrijf, want ik ken de echte situatie.
Maar dat is hier nu de plek niet. Voor
dat weet ik. Okay. Maar ik wil het gezegd hebben. Dank je.
Okay. Zijn er nog andere met vragen? Mevrouw Mons, CDA.
Dank u, voorzitter. Ik vroeg me af of u op de hoogte bent van de gesprekken die er zijn geweest met de directie, volgens mij, van de school. En wat u daarvan vindt, wat daar is uitgekomen.
Mevrouw Groenbos.
Ik ben bij sommige van die gesprekken aanwezig geweest, bij sommige niet. Onze directeur heeft op een gegeven moment gezegd dat zij het gevoel had dat dit het maximaal haalbare was wat er aan de plannen te veranderen viel. En ik ben het daarin niet met haar eens.
Goed, gaan we nu over naar mevrouw Schouten. U krijgt ook 5 minuten. Vindt u het fijn dat u bij 4 minuten een seintje krijgt? Of?
Volgens mij moet het ruim lukken binnen de 5 minuten, maar het mag, het mag.
Okay.
Dank u wel, voorzitter. Geachte raad, ik zal beginnen mij voor te stellen. Mijn naam is Nicole Schouten, moeder van 5 kinderen, waarvan 4 de Kleine Prins al bezoeken. En nummer 5 volgt over een paar jaar. Wij reizen dagelijks vanuit onze woonplaats Didam naar Vrije School de Kleine Prins in Doetinchem. In de plannen voor de kwekerij en de nieuwe ontsluitingsweg lees ik geruststellende aannames. De meeste bewoners van de kwekerij zullen richting de Europaweg gaan en daar hebben maar heel weinig Kleine Prins fietsertjes last van. Aangezien ik de school vanuit Didam per auto bezoek, weet ik dat de rotonde bij de Europaweg rond dit tijdstip vaak vaststaat. De geruststellende aanname dat auto's vooral linksaf zullen slaan, geloof ik niet. Daarnaast lees ik, ouders moeten gestimuleerd worden om per fiets naar school te komen. De Kleine Prins is een school met een regiofunctie. We hebben kinderen op school uit Zelhem, Terborg, Braamt, Serenberg en zoals wij uit Didam. Het is bij veel scholen vergeefse moeite om ouders uit de auto trachten te krijgen, maar voor ouders uit Didam of Serenberg is het simpelweg niet haalbaar. Onze school wordt bezocht door veel mensen met een bewuste levensstijl, waarvan er al veel op de fiets komen. Ik ben bang dat hier het maximaal haalbare al wordt gehaald. Daarnaast zou ik voorstellen dat ouders stimuleren per fiets te komen gepaard zou moeten gaan met het aantrekkelijker maken van fietsen, niet met het verslechteren van een toch al chaotische situatie. Ik lees dat er wellicht een andere plek voor de fietsenstalling gezocht moet worden, door deze naar enkele parkeervakken te verplaatsen. Dat zou inderdaad helpen in zoverre dat fietsers dan niet achter alle parkeervakken hoeven te fietsen, met de gevaren die daarbij komen. Ik mis de overweging dat hierdoor de drukte in de straat met auto's verder zal toenemen, evenals de chaos van auto's die nu een nog schaarser parkeerplekje moeten zien te vinden. En daarnaast mis ik concrete uitwerking van deze plannen. Ik word niet gerustgesteld door vage beloften die in de toekomst wellicht worden ingelost. Ook de genoemde Kiss and Ride stuit op deze bezwaren. Hij is niet uitgewerkt en daarmee als belofte niet veelbelovend. Naar aanleiding van onze brief is er in het plan één aanpassing gedaan. Geen poging om de situatie veiliger te maken, maar een verduidelijking en bagatellisering van het probleem dat ontstaat als deze weg wordt gemaakt. Er is duidelijk omschreven welk effect de nieuwe weg zal hebben. Er wordt een toename van 564 autobewegingen op de Torontostraat genoemd. In het rapport wordt aangenomen dat deze bewegingen zich over de hele dag zullen verspreiden en dat dit prima zou passen binnen de capaciteit van de Torontostraat. Ik verwacht dat de praktijk anders zal uitpakken, want deze bewoners stappen net als de rest van Doetinchem tussen 20:30 en 20:30 in de auto. Daarmee zullen veel van deze extra bewegingen plaatsvinden tijdens de piekuur in de straat, het moment dat onze kinderen aankomen op school. Ik ervaar als autorijdende ouder nu al de situatie als heel onoverzichtelijk. Ook zonder extra weg, met de daarbij behorende extra autobewegingen, zou deze situatie al aandacht verdienen. Want de vraag is niet of, maar wanneer er iets misgaat. Jaarlijks zijn er 430.000 personen betrokken bij een verkeersongeluk. Hiervan belanden er zo'n 130.000 mensen op de spoedeisende hulp en meer dan 600 personen overlijden aan de gevolgen van een verkeersongeval. In de leeftijdscategorie 4 tot 11 zijn de meeste slachtoffers fietsers. En in de meerderheid van de gevallen is het een ongeval op een 30 of 50 kilometer weg en komen de jonge fietsers in botsing met een auto. Er wordt in de media met grote regelmaat aandacht gevraagd voor gevaarlijke situaties met verkeer rondom scholen. Niet voor niets. Veel van deze ongelukken gebeuren in situaties die vergelijkbaar zijn met die bij ons op school. Het terugbrengen van vooral jonge verkeersslachtoffers zou voor iedereen die bezig is met de inrichting van de openbare ruimte een prioriteit moeten zijn. Wanneer er dan een situatie is die met een nieuw te leggen weg alleen gevaarlijker wordt, dan zal de huidige situatie eerst veiliger moeten worden gemaakt. Ik denk dat niemand hier wil wachten tot...
Mevrouw Schout is op 4,5 minuut.
Yes. Ik denk dat niemand hier wil wachten tot het eerste slachtoffer valt voor er andere maatregelen getroffen worden. We kunnen niet gokken wanneer de veiligheid van onze kinderen op het spel staat. Niet gokken op auto's die links afslaan. Niet gokken op een spreiding van verkeersbewegingen over de hele dag. Verkeer is mensenwerk en niemand is 100% van de tijd ook 100% geconcentreerd. In een chaotische situatie met veel verkeer dat heel verschillende bewegingen maakt en met onervaren, onvoorspelbare jonge fietsers is het wachten tot het misgaat. Dus ik vraag u, neem de veiligheid van onze kinderen serieus. Neem hierin verantwoordelijkheid en stem slechts in met plaatsing van deze weg wanneer de situatie zoals deze nu is verbeterd wordt en de veiligheid van de fietsende kinderen gewaarborgd is. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Schouten. Zijn er vragen voor mevrouw Schouten vanuit de raad? Mevrouw Winters.
Hartelijk dank voor het inspreken. Eigenlijk
kan die vraag voor u allebei gelden. U geeft nu aan dat het al een redelijke onveilige situatie is daar ter plekke. Zijn er calamiteiten gebeurd? Want u geeft al wel aan hoe u het ervaart, maar zijn er op dit moment calamiteiten geweest daar ter plekke? Want nu is eigenlijk de meeste drukte komt van de ouders van de school.
Wie zou de vraag willen? Willen jullie die allebei beantwoorden voor een van u, van mevrouw Wins van de VVD?
Ik zal beantwoorden. Dank voor uw vraag. Er is naar mijn weten nog niet een echt verkeersongeval gebeurd op deze plek. Niet zolang ik de school bezoek, maar toevallig had ik afgelopen week bijna een jonge fietser onder mijn auto. Ik heb een hele mooie achteruitrijcamera, dus ik zag hem net op tijd. Maar een jong kind wat tussen twee auto's schiet. En terwijl ik net een achteruitrijdende beweging maak, kon net op tijd remmen. Dus er was geen, er is niks gebeurd, maar het had wel kunnen gebeuren. En dat komt door de onoverzichtelijke situatie. En het klopt dat het met name komt door verkeer van ouders die hun kinderen wegbrengen. Maar die ouders die kunnen dus vaak niet anders, want die komen niet uit Doetinchem, maar uit de omliggende dorpen. En de situatie is dus dat het een hele smalle weg is met parkeervakken die haaks op de weg staan, waardoor je een achteruitrijdende beweging zal moeten maken. Ofwel om in te rijden, ofwel met het uitrijden. Heb ik daarmee de vraag beantwoord?
Zijn er nog andere fracties met vragen? Meneer Vermeijer van de Forum van Democratie.
Ja, het gaat even over de Bijenbergsweg. Die is sinds kort 30 kilometer zone geworden. Heeft u het idee dat dat helpt of heeft u het idee dat het eigenlijk niet helpt?
ik heb in het verleden persoonlijk al meerdere keren aangegeven dat de situatie op de Wijnbergsweg ter hoogte van onze school ook buitengewoon gevaarlijk is. Ik vond het een fijn teken dat de weg naar een 30 kilometer zone is gebracht. Echter de weg in de richting zoals die nu is, zorgt ervoor dat de meeste bestuurders zich daar in de verste verte niet aan houden. Alleen op de Wijnbergse weg is het dan nog zo dat er wel een apart fietspad is. Maar er is geen, nou ja, wellicht dat er één is, maar ik ben hem nog niet tegengekomen. Er zijn geen automobilisten die 30 rijden ter hoogte van onze school.
Mevrouw Faber van de SP.
Zou bijvoorbeeld eventueel verkeersregelaars kunnen helpen om bijvoorbeeld met schooltijden dan te helpen met oversteken en dat soort dingen? Zou dat een optie kunnen zijn?
Okay. Ik denk dat de situatie zoals die nu is zich niet leent voor verkeersregelaars, want er is geen duidelijke oversteekplek. Op het moment dat kinderen aankomen fietsen of lopen, zeg maar de lopende kinderen die komen over het algemeen met de auto. Dus die stappen uit een auto en worden dan vaak door hun ouders naar de overkant begeleid. En fietsende kinderen, sommige kinderen die rijden over de stoep omdat het veiliger is om over de stoep te rijden dan achter de auto's langs. En de kinderen die achter de auto's langs rijden, die kiezen ook wel eens een parkeervak om richting de stoep te gaan en richting het fietsenvak te gaan. Dus op dit moment is er geen duidelijke plek waar die verkeersregelaars zouden kunnen staan.
Mevrouw Faber?
Ja, heeft u misschien ideeën hoe het misschien wel beter kan? Heeft u misschien al gewoon iets in de hoofd zitten van misschien kan dat of dat gebeuren om het te verbeteren?
Ja, ik denk zelf dat het zou helpen om de weg gewoon af te sluiten. Meer gaf aan de gemotoriseerd verkeer vanuit de nieuwe weg naar links. Maar ik zou niet weten wat erop tegen is om gewoon een paaltje in de grond te slaan en de weg af te sluiten. Zodat je een andere inrichting kan creëren voor het parkeren. De school en ook de rest van de wijk is perfect bereikbaar via heel veel andere wegen. Misschien kost het een aantal automobilisten een paar meters meer. Maar je kunt vanuit heel veel kanten natuurlijk onze school bereiken. Ja, de wijk kan ook op heel veel verschillende manieren ontsloten worden. De wijk die er al ligt. Dus mij lijkt dat de veiligste oplossing. Omdat je, en dan zou de fietsenstalling dus verplaatst kunnen worden naar de andere kant. Dan heb je één kant waar geparkeerd wordt en waar niemand hoeft te fietsen. En je hebt volgens mij dan ook voldoende ruimte om op een veiligere manier parkeerhavens in te richten.
Mag ik dat nog toevoegen?
Kort.
De weg op een andere plek neerleggen zou natuurlijk ook al een optie zijn. Maar daar zou de huidige situatie niet van verbeteren. Maar daar zou die ook niet slechter van worden. En wel beter dan in het plan dat nu geschreven
is. Nogmaals, hartelijk dank voor uw inbreng, mevrouw Schouten, mevrouw Groenbos. Nu kunnen de laatste leden het college bevragen. U mag blijven zitten en aan het einde krijgt u nog een kort moment om eventueel een nabranding te geven. Wie van de fracties hebben vragen voor het college? En bijna allemaal, dan ga ik het rijtje af. Ik begin bij mevrouw Mons van de CDA.
Dank u wel, voorzitter. Zoals we net ook van onze insprekers hebben gehoord, is de situatie momenteel wellicht dan niet al te best. In het stuk stond dat er geen onacceptabele verslechtering zou zijn van de situatie. Maar nou, als de situatie al niet al te best is, kunt u zich er dan in vinden dat wellicht iedere verslechtering voor de ouders en kinderen al onacceptabel zou zijn? En als tweede vraag, de gemeente die is dus van mening dat het niet leidt tot een onacceptabele verslechtering van de kerstveiligheid rondom de school. Maar er worden wel een aantal mogelijkheden genoemd om een onwenselijke verkeerssituatie te voorkomen. Onafhankelijk van of de gemeente wat gaat doen met die mogelijkheden of welke dat dan ook zouden gaan worden. Gaat de gemeente monitoren of uit de praktijk blijkt dat het inderdaad niet leidt tot een onacceptabele verslechtering en indien het wel zo is, daar zeker wat aan doen.
Mevrouw Teunis van de PvdA.
Ja, dank u, voorzitter. Mijn eerste drie vragen. Bij de school is het geluidsniveau aangepast in verband met de nieuwbouw. Geldt dit ook voor de omliggende woningen? Mijn tweede vraag is heel anders. Er wordt gesproken over wachttijden bij nutsbedrijven. Kan dat ook gaan spelen in deze wijk? Dat bijvoorbeeld de huizen klaar zijn, maar er geen aansluitingen zijn voor Liander? En mijn derde vraag is bij de tiny houses. Hoe ligt hier precies het onderscheid tussen koop en huur? Want bij de ene gedeelte zijn wel percelen ingetekend en bij de andere niet. Hoe is daar precies de verhouding tussen de verschillende tiny houses? Dank u wel.
Mevrouw Winters, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een vraag over het bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan. Daarin wordt aangegeven wat betreft het parkeren bij de woningen, dat voor de vrijstaande en voor de 200 inkappers op eigen terrein twee parkeerplaatsen ieder gemaakt moet worden. Hoe zit het bij de rijwoningen? Want die parkeren niet op eigen terrein, maar die parkeren in een soort parkeerhaven. Worden die aan de verschillende woningen toegewezen, zodat bijvoorbeeld ieder zijn eigen parkeerplaats heeft, waarbij je eventueel een stroomvoorziening gemaakt kan worden, hè, voor elektrisch opladen? Want anders dan lopen we weer tegen hetzelfde probleem natuurlijk aan, wat je nu veel hebt in de wijken, dat de kabels over trottoirs lopen en dergelijke. Is daar iets al over bekend? Is daar al onderzoek naar gedaan? Dat was eigenlijk mijn vraag.
Dank u wel. Meneer Kastelein, gemeentebelangen.
Ja, dank u wel. In dat stuk stond dat er een optie zou zijn om de weg 10 meter van het school te verplaatsen. Klopt dat, ja of nee? En zou dan helpen om een linksafstaanverplichting daaraan toe te voegen?
Dank u wel. Meneer Mulling van D66 ook? Of? Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ons valt een open einde op in de quickscan natuurtoets en dan met name de twee aanvullende rapporten. Er staat bijvoorbeeld in dat het aanvragen van een ontheffing en het opstellen van een mitigatie- en compensatieplan noodzakelijk is voor twee diersoorten, de buizerd en de steenuil. Kan zoiets nog tot vertraging leiden of kan zoiets redelijk snel aangevraagd worden? Hoe gaat dat proces precies en komen jullie daar ook weer mee terug naar de raad? Dank u.
Dank u wel. Mevrouw Faber, SP.
Ja, ik heb een aantal vragen over de tiny houses. In ieder geval, niet allemaal, maar ik lees in de raadsmededeling dat bijna alle huizen energie-neutraal worden gemaakt. Waarom niet alle huizen? Of begrijp ik dit verkeerd? Want dat is niet helemaal duidelijk. Tweede vraag is, waarom worden er geen sociale huurwoningen gerealiseerd op dat stuk grond van de tiny houses? Derde vraag, worden de tiny houses nu altijd gebruikt voor sociale huurwoningen? Vierde vraag dus straks. Dank u wel, voorzitter.
Nokus, GroenLinks.
Dank u wel. Heel kort, waarom denkt de wethouder dat de ontsluiting naar de Torontostraat voor de Kleine Prins langs vanuit de kwekerij geen gevaarlijke situaties kan opleveren? Wil de wethouder onderzoeken of er een alternatieve uitgang mogelijk is rechtstreeks op de Wijnbergsweg? Is het anders mogelijk dat aan de zijde van de Torontostraat bijvoorbeeld alleen een uitrit voor fietsers komt? Of alleen een eenrichting verkeer en dan met alleen links afslaan mogelijk? Dank u wel.
Meneer Hendricks van Lokaal Belang.
We hebben natuurlijk over basisschool van leerlingen tot en met 9 jaar is bekend dat deze onveilige verkeerssituaties niet kunnen zien. U heeft voorgesteld om ook gevoelsmatige maatregelen, het gevoel van maatregelen te geven, zoals een Victor Veiligpot. Bent u ook bereid om op langere termijn met deze school op verkeersveiligheid aan de slag te gaan?
Mevrouw Peiring, SGP ChristenUnie.
Dank u, voorzitter. In het raadsvoorstel staat dat de realisatie van de inclusieve speelplek mogelijk wordt gemaakt. Wij vroegen ons af of dat de gemeente dan ook die speelplek gaat realiseren en onder wiens verantwoordelijkheid die speelplek dan gaat vallen. Ook in het raadsvoorstel bij vervolg staat, op dit besluit is de crisis- en herstelwet van toepassing. En wij vroegen ons af waarom deze wet dan hier van toepassing is. En waarom, wat de beweegredenen daarvoor zijn. Dank u.
Dank u wel. Mevrouw Lambrechts, mag u overgaan tot beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het bestemmingsplan kwekerij en zometeen het stedenbouwkundig plan. En tegelijkertijd merken wij dat eigenlijk er één onderwerp is waar zienswijzen op ingediend zijn en waar ook de insprekers voor langsgekomen zijn, die ik mag complimenteren voor een heldere bijdrage, want één van u heeft de raadservaring, maar de ander die heeft er ook zeker talent voor. Dus ik denk dat het goed is om een paar dingen te zeggen over verkeer en verkeersafwikkeling. En dat bedoel ik niet om dingen kleiner te maken dan ze zijn, maar wel even ze op de juiste plek te benoemen. U heeft zorgen over de huidige verkeersveiligheid van uw school. En ik snap volstrekt dat die nu aan de orde komen, omdat er een bestemmingsplan voor ligt die de situatie verandert, daar waar het de verkeersveiligheid van uw kinderen betreft. Tegelijkertijd, voor de raadsleden hier aanwezig, buigen zij zich over een bestemmingsplan waar verkeerszaken in veranderen. Dus het hele stuk van de huidige verkeersveiligheid rondom de school, als dat onderwerp van gesprek zou moeten zijn in de raad, dan zou dat in eerste instantie iets zijn wat de raad zou bespreken met de portefeuillehouder verkeer. We werken in de gemeente wat dat betreft toch met hele duidelijke indelingen. En ik zit hier voor het bestemmingsplan van Wijnberg en de Kwekerij. En alle vragen die daarmee te maken hebben over de ontsluiting, et cetera, ga ik zo meteen inhoudelijk beantwoorden. En ook wat we de afgelopen periode hebben gedaan rondom dat bestemmingsplan. Alleen generieke gevoelens van deze bestaande onveiligheid, daar neemt de raad op dit moment kennis van, stel ik me zo, voorzitter, maar zijn niet direct onderwerp van gesprek. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft en kijk even of de raad dat met mij eens is. Ja, dat gezegd hebben we. Zijn er zorgen over verkeersveiligheid rondom de school bij de Torontostraat? Ja, ik begrijp heel goed en het college begrijpt heel goed dat de komst van meer verkeer, want daar heeft u het over, hè, door de Torontostraat en langs de school De Kleine Prins niet per se met gejuich wordt ontvangen. Door met name de ouders van de leerlingen, maar ze zijn hier niet. Ook omwonenden maken zich daar zorgen over. Dat weet u ook. En richting de raad moet ik dan zeggen, zelfs niet als de komst van die weg die dus volgens ons qua capaciteit aan kan. Klinkt wel droog, hè, want we hebben het over veiligheid, maar de weg kan het qua capaciteit aan. En die weg die gaat leiden naar een door ons zeer gewenste groene woonwijk, waar heel veel mensen weer met plezier een huis in zullen gaan vinden. En die woningbehoefte is er ook, ook over duidelijk. Dus wat dat betreft, hè, zijn er meerdere belangen die u als raad daarin moet wegen. Omdat wij weten dat verkeer en verkeersveiligheid en het toevoegen van verkeer, ook in een schoolomgeving, een ongelooflijk gevoelig onderwerp is, altijd, velen van u zullen het weten, altijd als wij rondom scholen praten, spelen zaken van verkeer, want we zijn allemaal kind geweest of we zijn ouder, dus dat is volstrekt helder. Juist daarom zijn wij als gemeente vroeg in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de verschillende gremia in de school. En u gaf het al aan, u bent namens de medezeggenschap aanwezig geweest bij een aantal van die gesprekken. De directie was er onder andere aanwezig, ook een adviseur van de directie. De meeste gesprekken zijn gevoerd, of in ieder geval alle gesprekken, zeker door projectleider Nart Everdij hier naast mij. Mensen van verkeer zijn erbij aanwezig geweest en ik ben er zelf ook twee keer bij aanwezig geweest. Ik benadruk dit om in ieder geval helder te maken dat wij hier niet lichtzinnig over denken over deze situatie. En daar hebben dus uitgebreide gesprekingen over plaatsgevonden. En de zorgen die ook hier langskomen zijn daar in ieder geval aan de orde gekomen. En u heeft ook de zienswijze ingediend en gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ze mondeling toe te lichten. Onder andere aan ook weer de projectleider, de stedenbouwkundige en de teamleider. Dit even voor u als achtergrondinformatie. Dan zijn wij van mening dat we een compromis hebben gevonden, bestaande uit een aantal elementen. En ik begrijp dat u heeft het ook duidelijk toegelicht, misschien overhaast compromis vindt vanuit de school geredeneerd. Wij hebben allerlei alternatieven onderzocht. Daar kan u altijd nog kennis van nemen als u dat wil. En de keuze gemaakt, de ontsluitingsweg van de wijk op de Torontostraat, circa 10 meter verder van de school, richting de Van Koeverstraat aan te leggen. Dat komt op de tekening ook goed tot de uitdrukking waar het bedoeld is. Maar dan, de exacte, dat gaat over een bestemmingsplan, hè, wat nu voor ligt. Dus wij, het bestemmingsplan wat wij nu voorleggen, en er zijn ook vragen over gesteld, hè, daar is de mogelijkheid ook in besloten dat de weg 10 meter van de school komt te liggen. Maar de exacte uitwerking die gaat wat ons betreft volgend jaar plaatsvinden in afstemming met belanghebbenden van de school en, zoals net al zei, omwonenden. Maar het bestemmingsplan en ook het inrichtingsplan openbare ruimte biedt die flexibiliteit. Dus ik denk dat het voor u van belang is om te weten. Die aanpassingen kunnen gedaan worden. Dan komen er nog heel veel andere aspecten langs die met de school te maken hebben. En misschien kun je soms werk met werk maken. Want ik ben er ook geweest, weliswaar op tijdstippen dat het minder druk was als in de ochtend. Ik heb ook kleine kinderen gehad, ze zijn nu groot. En er was ooit de situatie dat er 3 scholen werden aangerecht. De grootste klachten waren dat de auto's allemaal verkeerde dingen deden. Ik zeg er dan wel bij dat 80% het veroorzaakt werd door ouders. Hè, die klaagden over de andere ouders. Maar uiteindelijk was dat ook een onwenselijke situatie en is daar gewoon een structurele oplossing gevonden. Ik denk, en wij denken, dat op het moment dat wij met elkaar gaan kijken hoe nou die situatie daar is. En we de behoefte hebben om een veilige ontsluiting te creëren die voldoet aan de wensen van de ouders, maar ook van de omwonenden. Dat we werk met werk kunnen maken. Hè, dat eigenlijk daar door jullie beleefde huidige veilige situatie ingebracht kan worden in de gesprekken van ja, maar hoe gaan we het dan beter maken? En daarbij zien wij ook dat, en dat werd ook al benadrukt, dat er als het gaat over om een veilige ontsluiting voor fietsers, er nog een wereld te winnen is. Eén opmerking kreeg ik wel ingefluisterd door mijn projectleider. Het idee dat het fietsenhok op een parkeerplek geplaatst zou worden wat ons betreft klopt niet. Dus daar kan ik in ieder geval in te geruststellen. Ik weet, er zullen heel veel ideeën langs geweest zijn, maar dat is. Maar als ik dat dus moet samenvatten, dan wat wij voorleggen is een bestemmingsplan waarbij inderdaad er 2 ontsluitingen worden voorgesteld. 1 aan de zijde van de Torontostraat. Ja?
Interruptie van mevrouw Teunissen, PvdA.
Dank u voorzitter. De optie die genoemd werd van een kiss-and-ride-strook, is dat toch een mogelijkheid om mee te nemen?
Het houden?
Zeker, maar ik denk, of één zou ik bijna moeten zeggen, Dit zijn dus varianten die wij volgend jaar gaan spreken. Omdat, nou, dat zal misschien de heer Everdijn nog wel verder wat kunnen toelichten hoe u dat voor zich ziet. Maar die hele verkeerssituatie qua inrichting moet nog verder gedetailleerd uit worden gewerkt. Dit is slechts het bestemmingsplan. En u weet ook, voordat een bestemmingsplan onherroepelijk is, zijn we ook nog wel even onderweg. Dus we hebben ook nog tijd om uiteindelijke situatie verder uit te werken. En natuurlijk is het onze wens om zo dicht mogelijk bij een situatie te komen waarvan iedereen zegt van ja, puur vanuit mijn perspectief sluit ik het liefst helemaal de weg af. Maar ik snap dat er ook nog mensen wonen en er zijn ook nog mensen die je wijk uit willen. Ja, wat wij altijd doen, wij proberen naar een optimale oplossing toe te werken. Waarbij absolute verkeersveiligheid nooit gewagitaliseerd wordt door ons. Want het gaat om onze jonge inwoners. Ook al wonen ze in Dian. Dat. Dan over de Wijnbergse weg kan ik nog wel zeggen dat die nog niet helemaal is afgewaardeerd. Het kwam even langs. Hè. Ik heb even overleg gehad met onze portefeuillehouder verkeer. En die zegt van het is de bedoeling om volgend jaar de weg van de rest van de Wijnbergse weg ook af te waarderen naar 30 kilometer. Daar is het conceptontwerp voor klaar. Let wel, concept, hè, dat is niet hoe het precies moet gaan worden, maar de serieuze praatplaat. En in november komt daar een inloopavond voor. Dus ik wil u zeker uitnodigen om daar ook uw kans te grijpen en mee te denken hoe dat verbeterd kan worden als ik u hoor. Dat zijn even de dingen globaal die ik denk ik wil zeggen over verkeer. En dan kijk ik even, voorzitter, of ik daarmee de vraag ook beantwoord heb. Want de CDA die zegt van ja, als ik de twee vragen samenvat, zegt u eigenlijk van als er een onveilige verkeerssituatie wordt beleefd die ook nog eens dreigt te verslechteren, neemt u die serieus en wilt u werken aan verbetering? En als u een verbetering doorvoert, gaat u dan monitoren of dat zo werkt? Nou, ik hoop dat u uit mijn antwoord begrijpt dat dat absoluut onze insteek is. Dan kijk ik even verder welke vraag ik nog meer over verkeer heb. En dat was gemeentebelangen. De eerste vraag ging over, gaat de weg 10 meter verplaatst worden? Nou, dat is dus inderdaad de insteek. En er wordt nog een suggestie gedaan om linksaf een verplichte rijlichting te laten zijn. Daar is inderdaad niet voor gekozen. Misschien dat de heer Everdijn, want die heeft nog wel 1 of 2 vragen, daar even iets over kan zeggen waarom dat niet op dit moment de eerste is. Maar ja, vult u maar aan, want anders dan gaan we zo zichtbaar door de vragen heen, als het mag, voorzitter.
Ja, we hebben inderdaad verschillende mogelijkheden bekeken waarop de aansluiting op de Torontostraat gemaakt kan worden. We hebben daar nog geen definitieve keuze in gemaakt, ook omdat we gewoon het hele traject nog in willen, dat we praten met de school, met de ouders, met de aanwonenden. Want ik merk nu ook al dat daar ook tegenstellingen in zitten. Door de insprekers wordt aangegeven dat de weg te smal is, dat er te weinig ruimte is, terwijl omwonenden aangeven dat de weg veel te breed is, dat er veel te hard gereden wordt. Er zijn natuurlijk andere tijdstippen, maar je kan zo'n weg maar 1 keer aanleggen. Je kan hem niet smal, je kan hem of smal of breed aanleggen. Dus dat zijn dingen die echt heel nadrukkelijk bekeken moeten worden. En je kan op de manier waarop je de weg aansluit op de Torontostraat, kan je ook al een soort natuurlijke sturing geven aan verkeer. Zodat voor het gevoel je eigenlijk al linksaf wil slaan. En dat is ook iets wat wij zelf willen. Je kan ook een versmalling in de weg maken, zodat het rechtsafslaan eigenlijk heel moeilijk wordt. Dat je dan tegen het verkeer ingaat. Dus dat soort dingetjes kan je doen. Onze verwachting is alleen, als je alleen een bord plaatst, ja, dan ben je altijd afhankelijk van of iemand die richting volgt of niet. Dus ja, ons idee is dat je beter een goede fysieke oplossing kan maken dan iets gaan regelen met allerlei borden. Want het overgrote deel, als er veel fietsers, auto's langskomen en je moet linksaf en je komt net je bed uit met een kop koffie achter het stuur, dan let je niet op de borden. Maar dan let je van hoe kan ik gaan rijden. Dus het moet fysiek, moet het gewoon een goede, veilige inrichting worden.
Dank voor de aanvulling. Ik keek even welke verkeersvragen er nog meer waren gesteld door wie. Dat was GroenLinks en Lokaal Belang. En ik kijk even of die met mijn eerdere beantwoording in ieder geval afdoende voor dit moment beantwoord zijn. Als dat zo is, dan ga ik verder met de vragen van de PvdA. En de eerste vraag ging over geluidsniveau op de overige woningen. En ik kijk even naar links, maar wij voldoen aan de normen die daarvoor gesteld zijn. Maar de specifieke vraag, werd die goed begrepen en kan die beantwoord worden?
Ja, waar het op neerkomt is ook weer in de buurt van de school. Er staat één woning die staat op een ongeveer 10, 15 meter afstand van het plein. En ons gevoel was van, gaat dat goed komen met de richtlijnen? Want er komt gewoon geluid van de school af. En dat hebben we laten onderzoeken. En daar kwam uit dat op de meest noordelijke woning, of de meest noordelijke kavel die wij gaan maken, dat de belasting, geluidsbelasting te hoog zou zijn. Dus wij gaan daar maatregelen treffen. Wij gaan op de grens van het schoolplein gaan wij een kokelscherm plaatsen van 2,20 meter hoog, 2,40 meter, in ieder geval hoog genoeg om geluid tegen te houden. Aan de Wijnbergse kant van de school, Wijnbergse wegkant van de school, daar woont ook iemand die ook vaak klaagt over geluid. En we hebben ook gezegd van als we nu iets kunnen doen, dus werk met werk maken, dan trekken wij ook dat kokelscherm zover door dat wij ook in ieder geval voor die aanwonenden naast de school de situatie kunnen verbeteren. Dus dat is het verhaal van het geluidsniveau.
Een nutsbedrijf ook
even? Nutsbedrijven daar, nee, is geen probleem. Die contacten lopen al, ze zijn momenteel zijn ze de hele engineering aan het voorbereiden en die liften gewoon met het bouwrijp maken komend jaar mee.
Dankjewel. Dan ging de derde vraag van de PvdA over tiny houses, maar ook de SP, herinner ik mij, heeft daar vragen over gesteld. En de SP zet ze af tegen sociale huurwoningen. Ik ga even een stapje terug. Wij willen in Doetinchem woningen bouwen, toevoegen naar behoeften. Maar ja, wat de behoefte is, verschilt heel erg. De ene zoekt een sociale huurwoning en de andere zoekt een tweede- en kapkalwoning. Maar er is ook een groep mensen in Doetinchem, trouwens ook in de Achterhoek, die al een aantal jaren zegt, wij zouden heel graag een tiny house realiseren. En dan heb je eigenlijk daar een beetje twee groepen in. Je hebt een community van mensen, een stuk of 10 mensen bij elkaar, die zeggen van ja, we willen in een community tiny houses realiseren, zoveel mogelijk off-grid. En waar zou dat kunnen? Nou, uw gemeenteraad heeft jaren geleden al gezegd van wethouder, wij willen ook dat er mogelijkheden voor tiny houses gaan komen. En in uw eigen lokale woonagenda heeft u daar ook beleid voor vastgesteld. Wat verstaan we onder tiny houses? En gezegd van, wij willen als centrumgemeente ook openstaan voor projecten met meer creatieve woonvormen. Nou, dat heb ik serieus genomen. Dus toen op enig moment duidelijk was dat er een groep was van zo'n 10 mensen die zo'n tiny house community zou willen realiseren, heb ik gedacht, en dat heb ik ook getoetst bij onze mensen, is juist Wijnbergen de Kwekerij niet een project waar dat heel goed zou passen. En nou, daarop heb ik de projectleider aan de groep gekoppeld en die zijn tot elkaar gekomen. Dat zijn een plek voor 10 tiny houses die de grond niet kopen. Het wordt, wat gaan we doen, erfpacht? Die huren de grond en die realiseren hun tiny house daarop. Daarnaast hebben we nog 5 kleine kavels komen in de verkoop waar mensen hun eigen tiny house op kunnen realiseren. Dus bij elkaar is er dus plek voorzien voor 15 tiny houses, 10 huur, zegt het goed? Ja, de grond huren en 5 realiseren op eigen kavel.
Mevrouw Teunissen van de PvdA heeft een interruptie.
Dank u voorzitter. Ja, dat is meer een vervolgvraag. Die 5 overige tiny houses, daar is enorm veel belangstelling voor. Was het niet mogelijk om er nog misschien wat meer in te brengen?
Uithouden.
Ik ben al heel trots dat ik een 15 in dit project kwijt kan. En u moet bijna in onderhandeling met de SP die zegt, van, nou kunnen die tiny houses niet weg, want dan kunnen meer sociale huurwoningen in. Als ik de vraag een beetje beluisterde, u knikt er ook op. Hè. En dat is natuurlijk een beetje het dilemma wat we hebben. Ik denk dat wij een ongelooflijke mix, heel veel verschillende woningen in dit project laten landen. Dat we van alles meer zouden willen, nou dat snap ik. Maar ja, gisteravond hadden we ook al een avond over nieuwe gemeentelijke woningprojecten die op de rol staan. En gelukkig zijn er daar ook nog heel veel particuliere eigenaren die projecten realiseren. Dus dit is wat ons betreft de optimale mix. Even kijken. De VVD stelde een vraag. En daar vroeg ik toen u stelde al aan onze projectleider. Zou jij daarop in willen gaan? En die zei toen ja. En, dus ik geef het even op het woord door.
En dat ging over het parkeren in de wijk. En hier is bij het vaststellen van het stedenbouwkundig plan. In juli vorig jaar is daar ook al uitgebreid over gesproken. En toen zijn er volgens mij uit de kant van GroenLinks met name vragen gekomen van kan het niet minder al dat parkeren. Een van de uitgangspunten die we voor de wijk hebben gekozen is dat wij geen of niet heel veel parkeren op straat willen hebben. Want kijk naar Wijnberg het Midden en het Westen, is een hele mooie wijk, kwalitatief echt mooie woningen. Alleen in sommige straten heb je het idee dat je op een parkeerplaats woont. En dat willen we in de kwekerij nadrukkelijk niet. Dus daarom zeggen we ook van overal waar we er sturing op hebben, dus waar het gaat om vrije kavels, waar mensen voldoende ruimte hebben, die moeten gewoon op eigen terrein twee parkeerplaatsen naast elkaar realiseren. Omdat achter elkaar altijd ook meestal een probleem oplevert van, er moet altijd achter zijn auto eerst weg en die wordt dan op de weg gezet en dergelijke. Dus twee naast elkaar. Dus daar zit je al ruim aan de norm. Dan hebben we ook nog een aantal woningen wat projectmatig wordt gebouwd. En daarvan hebben we gezegd van ook die krijgen een parkeerplaats bij de woning. Heel nadrukkelijk bij de woning, omdat wij ook willen dat er in die bouw een carport op die parkeerplaats komt, zodat daar zonnepanelen opgemaakt kunnen worden, zodat die niet allemaal op het huis komen en het huis dus ook een groen dak kan krijgen, in plaats van alleen maar panelen erop. En daar gaan we ook uit van twee parkeerplaatsen per woning. Eentje voor de woning zelf, of anderhalf voor de woning zelf en een halve voor bezoek of wat dan ook. Het is niet zo dat die parkeerplaatsen aan de woning gekoppeld zijn, maar ze zitten wel heel nadrukkelijk precies voor die woningen. Maar er zal wat uitwisseling plaats kunnen vinden. En dan heb je ook nog een groot aantal, of een aantal rijtjeswoningen. Totaal zitten er nu tussen de 32 en 35 sociale huurwoningen in. En dat zijn met name rijtjes. Die zitten op de koppen van de insteekstraatjes. Alleen we hebben daarvan ook gezegd van die gaan we in eerste instantie nog niet of heel terughoudend aanleggen. Waar de parkeerplaatsen bij de woningen toch meestal uit een verharding bestaat, gaan we die met glasbetonkeien maken. En zodat het ook wat groener is en dat we ook gaan kijken van waar we ze op de plekken waar we ze niet aanleggen van komen we ermee toe. Dus we gaan inderdaad wel een beetje, ja, mensen moeten ze nu en dan zoeken naar een parkeerplekje en misschien iets verder lopen.
Vervolgvraag van mevrouw Winters.
Dank u wel, voorzitter. Tot nu toe helder, maar de achterliggende gedachte van die vraag is, mensen gaan tegenwoordig steeds meer elektrisch rijden. En dat geldt niet alleen voor de koopwoningen, dat geldt ook voor de huurwoningen. En als er dus geen parkeerplaatsen bij de huurwoningen toegewezen zijn aan die woning, hoe ga je dat dan regelen? Is het dan een zakelijke organisatie die dan bijvoorbeeld stroom levert, want anders dan krijg je ofwel leidingen die over de openbare weg liggen, met alle gevaren ook weer verdienen.
Ja, daar hebben we ook uitgebreid naar gekeken uiteraard. Het is heel moeilijk om nu al te zeggen van hoeveel mensen gaan elektrische auto rijden in deze wijk. En dat zal in eerste instantie zullen er minder zijn en op de duur wordt dat meer, tenzij iedereen één keer op waterstof gaat rijden en dergelijke. Dus we kunnen nu niet zeggen van we gaan bij iedere twee parkeerplaatsen zo'n laadpaal neerzetten, omdat je dan veel te veel doet. Het gaat erom kunnen er bij parkeerplekken laadpalen komen? Ja, dat kan. Dat is altijd op aanvraag van iemand die een elektrische auto heeft. Dat gebeurt nu ook. En dan wordt er een paal neergezet. En desnoods kan er op zo'n moment, als er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van die parkeerplaats, kan die ook toegewezen worden aan één of twee, misschien drie auto's met een laadbehoefte. Dus dat is mogelijk. Alleen het is heel moeilijk omdat op voorhand, omdat je gewoon nu nog niet weet wie er precies in de wijk komt te wonen en waar ze komen te wonen en wat voor auto's ze hebben, om dat nu al helemaal uit te werken.
Volgvraag, mevrouw Winters.
Sorry, want ik denk dat we elkaar een klein beetje verkeerd begrijpen. Wat je nu ziet in een wijk, in een woonwijk, dat het parkeer op de openbare ruimte is, hè, en dat de mensen, zeker in de rijwoningen, als ze een elektrische auto hebben, dan zetten ze in hun eigen voortuin een paal neer. En dan ligt er dus een kabel vanaf hun paal naar de auto toe. Dus over de openbare weg en in heel veel gevallen over het trottoir. Wat dus een gevaar voor voetgangers oplevert. En dat is eigenlijk de achterliggende vraag. Er komen dus openbare parkeerplekken in het plan. Worden bij die openbare parkeerplekken bijvoorbeeld betaalde palen neergezet, dat mensen die iets nodig hebben, stroom nodig hebben, dat die daar dus dat af kunnen nemen? Of wordt het op een andere manier geregeld? Dat is eigenlijk de achterliggende vraag.
Het houden?
Ik denk dat het gewoon hele goede vragen zijn. En ik stel voor dat we ze meenemen voor de uitwerking. En nu je er ook aandacht voor vraagt. Ja, je kunt ook werken met kabelgoten, maar uw punt is helder. En het antwoord van de projectleider denk ik ook. Hè. We zijn voor dit bestemmingsplan tot een bepaald punt gekomen. En daar zit gesprek ook voor, hè, ook om vooruit te denken. En met uw welbevinden neem dan gewoon deze vraag mee. En ziet u er ongetwijfeld ook op toe dat we in het vervolg van het project daar dan ook slimme oplossingen voor realiseren. Dank u wel. Dan stelde D66 de vraag of het niet zo was dat er misschien een omissie zit op de quickscan natuurtoets Buizert en Steenuil. En ik kreeg door de planoloog ingefluisterd dat die inmiddels is aangevuld. Klopt dat? Dat het alles compleet is? Vul maar aan, want er zit iets bij elkaar vandaan.
Dank u wel. Er is inderdaad een ontheffing bij natuurbescherming bij de provincie aangevraagd en die is ook verleend begin dit jaar. En die zit ook als bijlage 5 bij de stukken. En het voldoen aan die ontheffing is ook opgenomen in de regels. Dus dat open eind in het onderzoek heeft vervolg gekregen in de verleende ontheffing van de wet natuurbescherming.
Vervolgvraag van de heer Mulling.
Ja, dank u wel voorzitter en dank u wel voor het antwoord. Ik zag in die aanvullende rapportage nog een volgende zin staan. Er staat bijvoorbeeld, indien de functionaliteit van het leefgebied van vleermuizen gegarandeerd kan worden, is het aanvragen van ontheffing niet noodzakelijk. Ja, dan vraag ik, kan dat gegarandeerd worden of valt het onder dezelfde ontheffing?
Wethouder?
Je mag dat zeggen.
Ja, dank u wel. Er is een ontheffing inderdaad voor de Steenuil en de Buizert aangevraagd. En door het behoud van de groenstructuur in het plangebied wordt ook het leefgebied van de vleermuis gewaarborgd. Daarbij komt ook dat vleermuisvriendelijke verlichting wordt ook in de planregels opgenomen. Dus er zijn maatregelen getroffen, zowel in het behoud van het bestaande groen en de versterking ervan, om aantasting daarvan te voorkomen. Dus op dat gebied zijn daar de maatregelen getroffen.
Voorzitter, zo gedetailleerd had ik nooit kunnen beantwoorden. Dus dank daarvoor. Ik kijk even naar de SP, want ik heb een beetje impliciet uw vraag 2 en 3 beantwoord, denk ik. En dat ging erover waarom komen geen sociale huurwoningen op de plek van die tiny houses. Nou, u hoorde net, er komen 32 tot 35 sociale huurwoningen. En ik denk dat het ook goed is om tiny houses te realiseren in de kwekerij. En dat is de keuze die wij gemaakt hebben. Als ik uw vraag goed begrepen heb.
Een vervolgvraag, mevrouw Faber.
Ja, want ik zag gewoon in het plan staan dat van al die tiny houses worden sociale huurwoningen van gemaakt. Al die 15. Of heb ik dat dan verkeerd begrepen? Want er staat wel daarin.
Nee,
dat heeft u inderdaad verkeerd begrepen of dat hebben wij onduidelijk opgeschreven. Misschien dat dit even duidelijk kan verhelderen. Maar dat
staat wel, is ook even kijken, wel één momentje.
In het raadsvoorstel staat op een gegeven moment 20% sociale huur volgens mij. Is dat? En als je de 15 tiny houses erbij telt, dan kom je op 35%. Maar dat is geen sociale huur. Nu snap ik uw vraag.
De tiny houses zijn in principe gewoon eigen woningen. Dus we hebben de 5 tiny kavels waar iemand een eigen huis op bouwt. We hebben de kavel voor de community. Die verkopen we niet, die verhuren. Maar die bouwen ook iedereen bouwt gewoon zijn eigen huis daarop. Dus het zijn geen sociale huurwoningen of het zijn gewoon goedkope woningen.
Een momentje, ik ga
het
heel
veel
ik begrijp waar de verwarring is ontstaan, want in het raadsvoorstel onder 2.5 staat het er wat erg te kort door de bocht denk ik opgeschreven. Er staat namelijk, er wordt voldaan aan het uitgangspunt van woonbeleid dat 20% van de woningen als goedkope koop of sociale huur wordt ontwikkeld. En dan staat er, wanneer de tiny houses ook als goedkope woningen worden meegerekend, is 35% van de totale woningen goedkoop. Maar dat is natuurlijk goedkoop en niet per definitie sociale huur.
Zou je dat nog in een stukje aan kunnen passen? Eventueel?
Nou, het staat er wel goed, maar ik snap wel dat dat waarschijnlijk de bron van verwarring is voor u.
Oh. Mevrouw Faber.
Sorry. Dus het is niet geen sociale huurwoningen, dus. Oké, dan is dat duidelijk.
Dat is opgelost, voorzitter. Ik heb nog de vragen van de SGP ChristenUnie over. Die gaan over de inclusieve speelplek. Daar had ook de griffier een opmerking over gemaakt in de oplegnotitie. Toen dacht ik, wat behelst nou deze opmerking? Maar de planologische mogelijkheid is gecreëerd, en we hebben het over een bestemmingsplan, om een inclusieve speelplek aan te leggen. En natuurlijk gaan we die realiseren. Maar ik merkte dat daar bij sommige mensen wat verwarring over was. Ook in mijn eigen fractie hoorde ik dat. Als u het leuk vindt, kan, nadat ik de laatste vraag beantwoord heb, de heer Everdijn nog iets over vertellen hoe we dat voor ons zien. Wat ik wel kan zeggen is dat ik het ook met collega Moors erover gehad heb. Hij zit op de bank ook, onze wethouder Sport en Spelen noem ik hem maar. En die is druk bezig om zijn eigen visie op dat onderwerp te realiseren. En heeft er een mooie drieslag voor geformuleerd. En nou, bewegen, ontmoeten en spelen, dat kan ik nu niet terugvinden. Bewegen, ontmoeten, beleven. En wij spraken elkaar de maandag over en dat komt denk ik mooi samen. Misschien toch maar meteen afmakend, meneer Everdij, wat is uw idee daarbij om die inclusieve speelplek te realiseren? Dat natuurlijk een belangrijk signaal van uw raad was dat u daar een amendement over heeft aangenomen.
Klopt. In een lang verleden, toen ik net begon bij de gemeente, ben ik zelfs nog in dichtere en landelijk, tenminste die wijk, verantwoordelijk geweest voor speelplekjes. En dit is een hele bijzondere speelplek, dus ik heb ook gezegd van dit is iets wat onder de projectleider valt. Soms moet je jezelf ook de leuke dingetjes toe eigenen. In het stedenbouwkundig plan en in het inrichtingsplan voor de openbare ruimte staat al heel nadruk van wat voor beelden we hebben bij de speelplek. Dus meer natuurlijk spelen, geen standaard kunststof, glijbaantjes, wipkipjes en dat soort zaken. Maar meer uitdagen, meer spelaanleidingen maken, gemaakt van hout en dergelijke. En het inclusieve spelen, wat ook al in het stedenbouwkundig plan zat. Dat houdt echt in dat er dus ook gelegenheid moet zijn voor kinderen die minder valide zijn om ook mee te kunnen spelen. En daar zijn we al aan het nakijken van wat moet je dan doen. Je kan het in bepaalde soorten toestellen zoeken. Je hebt speciale schommels met uitgebreide zitjes met een veiligheidsgordel en dergelijke erbij. Maar ik zie het meer in het beleven wat wethouder Moors ook zegt. Het samen met andere kinderen, het beleven van de plek, van de natuur die je daar hebt. Want je hebt een hele mooie centrale plek in de wijk, ook deels aan het water. Dus je moet op een manier gewoon alles goed bereikbaar maken, zodat je ook samen eigenlijk op ontdekking kan in het gebied. En dat kan, ja, ik heb het idee, het is moeilijk uit te leggen, maar ik ga het natuurlijk ook niet in mijn eentje verzinnen. Want ook ik heb kleine kinderen in de doelgroep, ik weet wel wat er verwacht wordt. Maar we wachten eerst af van wie komt in de wijk wonen. Daar komen natuurlijk ook kinderen wonen die ideeën hebben bij het spelen. Ik wil kinderen uit de kinderraad uitnodigen, want het is natuurlijk een initiatief geweest. Om ook mee te denken, we kunnen kijken naar de scholen die eromheen zitten. Dus de Kleine Prins, maar ook de school voor speciaal onderwijs. Al zijn dat dan weer niet kinderen die in de wijk wonen. Ik hoop wel dat ze er komen wonen, maar wat verder. Maar ik kan me voorstellen dat je komt uit school, je gaat dus die wijk in en je gaat daar lekker spelen. Dus we gaan echt met de kinderen gaan we samen die speelplek ontwerpen. We hebben ook in de grondexploitatie echt voldoende budget opgenomen om dat op een goede manier te doen. Dus. Naar mijn idee wordt het een hele mooie plek.
Volgens mij hoeft u niet te twijfelen dat daar voldoende aandacht voor is. Ja. Over de laatste vraag kan ik kort zijn. Waarom passen we de crisis in de stelwet toe? Omdat wij volgens mij woningnood hebben en zo snel mogelijk dit plan willen realiseren. En het grootste verschil is dat als mensen bezwaar aantekenen tegen het plan, dat mag natuurlijk altijd, dan moeten ze dat meteen wel goed onderbouwen. En niet later nog bedenken van nou ik ga eens bedenken waar ik bezwaar aanteken. Dus de procedure wordt daardoor korter. Versnelling van procedure bij de Raad van State. Voorzitter, dat waren mijn vragen.
Dank u wel, wethouder. Zijn er nog vragen blijven liggen? Nee. een nieuwe vraag? Of is de vraag blijven liggen? Oké. Dan zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Ja, bij de mevrouw Faber, SP.
Ja, dat is echt niet een vraag, maar in ieder geval, ik wil nog even doorgeven dat van bladzijde 103 staat dat sociale huurwoning 15 tiny houses. Dus als jullie daar dan, u dan even wil kijken.
Dat staat in het bestemmingsplan?
Ja, staat in het bestemmingsplan.
Ik beloof u dat na te kijken, en als dat niet correct staat, dan pas ik aan.
En ik heb dan nog één vraag. Ik wil erg specifiek weten voor welk doelgroep dan de tiny houses zijn. Bijvoorbeeld voor jongeren of, want er staat bijvoorbeeld dat maar één iemand in mag wonen. Is dat dan specifiek voor jongeren bedoeld of voor welke doelgroep?
Ik heb daar geen beperking op gelegd. Niemand volgens mij toch? Nee. Dus dat, dat kan iedereen zich voor aanmelden. Het heeft vaak ook met een overtuiging te maken, leefstijl. Volgens mij is het leeftijdsloos wie er in een tiny house wil wonen tegenwoordig.
Ja, dank u wel.
En als ik mag aanvullen, het is ook niet zo dat er maar één iemand in zo'n huis mag wonen. Je mag er met zoveel in gaan wonen als je wil, alleen de ruimte is beperkt. Maar in de community, daar heb je huishoudens, één persoonshuishoudens, twee persoonshouders, maar er zit ook één huishouden met twee kinderen bij. Dus het is niet voor één persoonshuishoudens.
Mevrouw Teuns van de PvdA.
Ja, dank u voorzitter. Dus is ingetekend wonen. Komen er verder nog voorzieningen in deze wijk?
Wethouder?
Het is een woonwijk. En het klopt dat er geen supermarkt komt of iets anders. En dat is een van de redenen waar bijvoorbeeld een keer ook een groep ouderen heb gehad. Die dachten van, nou, ik wil daar misschien wel wonen met elkaar in een soort woonhofconcept. En toen zou ik horen dat deze wijk daar niet voor bedoeld is. Dat hij aangewezen is op voorzieningen van omliggende wijken. Ook zeiden van, nou, dan is het niet onze woonwijk. Dus je ziet dat mensen heel erg bewust kiezen voor deze wijk, nu al. De laatste stand van zaken die ik hoorde was dat er 375 mensen hun belangstelling hebben laten registreren al. En per week wordt het hoger, dus misschien zijn het wel meer. Ja. Zijn er 385.
Zijn er verder?
Oh ja, er was nog één vraag van SP overgebleven. En de heer Klein Braskamp die wilde nu nog even. Oh, het ging over de bijna energie-neutrale woning, of niet? Oh, de vraag over de sociale huur kan verduidelijkt worden. Die komt ook nog. We doen eerst de vraag over de sociale huur verduidelijken door de heer Klein Braskamp.
Dank u wel. Inderdaad, op pagina 103 worden de 15 tiny houses als sociale huurwoning aangemerkt. Maar die paragraaf gaat over de verkeersgeneratie. En we hebben in de CROW, ik kan even de volledige naam kan ik niet dichten, maar daar staan aantallen per type woning wat het aan verkeer genereert. En we hebben dan de tiny houses als zijnde sociale huurwoning beschouwd qua normering, qua verkeersgeneratie. Dus dat wil niet zeggen dat sociale huurwoningen zijn, maar voor het berekenen van de verkeersgeneratie zijn we van dat type woning uitgegaan. Sociale huurwoning dus voor de tiny houses. Dus excuus voor de verwarring, maar het is puur om de rekenmethode te kunnen toepassen voor de verkeersgeneratie.
Bedankt voor de duidelijkheid.
En complimenten voor de oplettendheid bij het lezen. U had nog een vraag over bijna energie-neutrale woningen. En daar kan de projectleider nog even een laatste antwoord op geven, kort.
Ja, we streven uiteraard naar energie-neutrale woningen. Het liefst had ik een energieleverende wijk gehad. Alleen de wetgeving heet nu BEN. Dus bijna energie-neutrale gebouwen. Dus dat is gewoon de wetgeving. En dat is ook de reden waarom je zegt van de woningen die er komen, die zullen bijna energie-neutraal zijn en niet helemaal 100% energie-neutraal. Het is gewoon dus een stukje wet en hoe het heet.
Afvullende vraag van mevrouw Faber.
Ja, wat moet ik me dan daarbij voorstellen? Dat er dan iets in huis niet wordt gedaan? Of wat wordt er dan weggelaten? Dat is me niet echt duidelijk.
Het is heel moeilijk om aan te geven hoeveel energie een huishouden gaat gebruiken. En wij hebben op voorhand hebben wij gewoon doorgerekend van wat heb je nou nodig om eigenlijk energie-neutraal te zijn. En dan ga je uit van een warmte-koude opslag onder de grond. Dan ga je uit van zonnepanelen op het dak. Dan moet je tussen de 35 en de 37 zonnepanelen op het dak hebben. Dus vandaar ons idee van je hebt ook je carport nodig, want we willen groen op het dak hebben. Alleen er zijn ook auto's huishoudens die een elektrische auto hebben. En dat kan je gewoon simpelweg niet daarbovenop ook nog eens een keer opwekken. Dus daar ben je, voor dat soort zaken ben je afhankelijk van leverantie van het net. Dus door het gebruik en door de enorme energievraag in sommige huishoudens is het gewoon niet mogelijk om alles energie neutraal te maken.
En dat was het, wethouder? Ja. Is het beeld helder genoeg? Kan ik door naar de raad? Wie wil het als bespreekstuk? Ik zie geen vinger. Twee, dus dan gaat het door als hamerstuk. Dank u wel. Mevrouw Schouten, mevrouw Groenbos, u nog kort een nabranden?
Nogmaals dank dat ik mijn verhaal mag houden vanavond. Als u nog heel even naar mijn tekening kijkt, dan ziet u dat er een weg gepland is op 10 meter van de school. Ik hoorde u net zeggen van, kan die weg 10 meter van de school af liggen? Dat ligt hier nu op basis van dat hij eerder echt strak langs de school lag. Ik denk echt dat u zich moet afvragen of een weg op 10 meter van een school, op 10 meter van een school, of dat wenselijk is. En daar hou ik het gewoon bij. Hele fijne avond nog.
Dank voor uw aandacht. Ik heb verder niks toe te voegen, dus bedankt.
Dan dank u voor de komst en dan schors ik even een heel klein moment. Ik zou nu verder willen gaan met het volgende agendapunt, als de wethouder ook eventueel. De volgende agendapunt is beeldkwaliteitsplan Wijnbergen, de kwekerij. Hier zijn geen insprekers voor. Zijn er vragen voor de wethouder? 1, 2, 3. Ja. Dan begin ik nu van aan de linkerzijde, mevrouw Faber, SP.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag. Hoe vaak per jaar wordt het groen onderhouden in openbare ruimtes en op huurhuizen? Dank u wel, voorzitter.
Dank u, meneer Mulling, D66.
Ah, dank u wel, voorzitter. Wij weten dat er nu nog nauwelijks normen bestaan voor natuurinclusief en biobased bouwen. En het beoordelen hiervan zou daarom voornamelijk een expertise ding zijn. Dan lezen we dat in het kwaliteitsteam, welke dit gaat beoordelen, dat deze onder andere zou bestaan uit een stedenbouwkundige, vergunningverlener, degene belast met de kaveluitgifte, projectleider, eventueel aangevuld met een ecoloog, landschapsontwerper en of architect. Nu vragen wij ons af waarom voor deze opzet van het kwaliteitsteam is gekozen en waar de expertise zit om juist te toetsen op dat natuurinclusief en biobased bouwen in dat team. En dan hebben wij de tweede vraag. Wij zijn natuurlijk erg blij met de groene en duurzame opzet van dit plan. En graag zouden we willen weten op welke manier deze beeldkwaliteitseisen vastgelegd worden om deze ook voor langere tijd te borgen, zodat het gebied ook in de toekomst zijn duurzame karakter kan behouden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Kastelein, gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde vorige week op de radio een bouwkundig expert het volgende zeggen. Bouwen is duur, natuur inclusief bouwen is inmiddels onbetaalbaar. Geldt dat ook voor dit plan en heeft dat misschien nog consequenties voor de grondexploitatie?
Dank u wel, mevrouw Winters, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is eigenlijk aansluitend op de vraag van mijn buurman. Hoe in beton gegoten is het beeldkwaliteitsplan gezien de kosten van het realiseren van deze bouwvormen? En zit daar nog eventueel een mogelijkheid in om de eisen af te zwakken?
Dank u wel, mevrouw Teunissen, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk niet zozeer een vraag over dit wat hier voor ligt, maar eigenlijk meer. Ik ben heel blij van dat het zo duidelijk omschreven wordt en dat we ook heel duidelijk een zicht krijgen hoe de wijk eruit komt te zien. Dat vind ik wel heel prettig. Dank u wel.
Compliment krijgen is altijd fijn. Mevrouw Mons, zei u ook? Nee. Wethouder, vindt u dat ook?
Nou, ik zou stoppen met vragen stellen, want deze laatste is natuurlijk het leukste. En ik heb het ook trouwens buiten deze vergadering al gehoord, hoor, dat mensen het heldere stukken vonden. En er wordt ook nu weer geknikt. Ik werd er zelf ook gewoon heel blij van hoe dit uiteindelijk allemaal uitgewerkt is. Ik ben sinds 2014 weliswaar wethouder wonen, maar toen waren we krimpgemeente, een krimpregio. Dus de eerste termijn was ik alleen maar bezig om minder woningen te mogen bouwen. Ik ben ook heel blij dat we nu in een fase zitten, ook gezien onze ambitie, hè, dat we toch weer kunnen bouwen. Ondanks de zorg die ik ook wel door hoor klinken. Gisteravond werd hij ook al geuit door de VVD. Dat de woningmarkt natuurlijk toch weer volop in beweging is. En gaat het nu weer de verkeerde kant op. Maar goed, dit plan ligt voor. Er is heel veel animo voor. Ik zeg altijd, er is ook heel veel geld in de Achterhoek, merk ik, voor sommige mensen. Dus ik zou u echt willen uitdagen om te zeggen, laten we gewoon met elkaar bewijzen dat het op deze unieke plek ook kan. Want deze wijk is natuurlijk wel ontworpen met de bijzondere kwaliteiten van natuur, de kapperskolk en het water als vertrekpunt. Dus de basis voor een mooie natuurinclusieve wijk, die is er echt. En ik ben er persoonlijk ook van overtuigd dat het ook de liefhebbers aantrekt die zeg maar dit type woonproduct willen realiseren op deze plek. Maar ik ben een optimistisch mens. De SP gaat weer helemaal back to basic. En die stelt een vraag waarvan ik dacht van ja, Rens zit hier niet op de bank. Ik weet echt niet uit mijn hoofd hoe vaak het groen onderhoud wordt gepleegd in de openbare ruimte. Vergeef me. Ik zie niet helemaal wat de aanleiding is om dat bij dit onderwerp te stellen, maar dat ligt misschien aan mij.
Misschien dat u dat aanvullend nog kunt zeggen, mevrouw Faber?
Ja, omdat natuurlijk nu alle huizen worden dan van groen voorzien en zo aan de zijkanten. En dat wordt heel veel groen gedaan. Bijvoorbeeld, de mensen die dan huurwoningen hebben, hoe dat dan zit, als dat dan ook bijgehouden wordt, laat maar zeggen. Moeten ze dat dan zelf betalen of doet de gemeente dat? Op die manier, weet je wel, want als het ook de buiten bijvoorbeeld niet bijgehouden wordt, hoe ziet het er dan uit? Dan wordt echt, denk heel veel groen, laat me zeggen. Er moet wel bijgehouden worden om het straatbeeld een beetje fatsoenlijk te laten zien.
Het is wel heel goed voor de biodiversiteit, bedoelt u. En de openbare ruimte is voor de gemeente, daar houden wij in onze grondexploitatie rekening mee. Koopwoningen zijn mensen zelf verantwoordelijk, maar u zegt van hoe gaat het straks nou bij die huurwoningen? Is daar al over nagedacht, meneer Projectleider?
Zeker hebben we erover nagedacht. We hebben van tevoren van de experts die wij hebben bevraagd over dit plan de opmerking gehad van waarom ga je sociale huurwoningen op de mooiste plekken bouwen? En we hebben dat eigenlijk aan de ene kant van waarom zou je het niet doen? Maar je kan hier ook, we maken hier gebruik van het feit dat een koopwoning, die willen toch meestal, die moeten parkeren op eigen terrein doen. Die hebben wat meer dingen die ze in de tuin willen zetten. Bij een sociale huurwoning is dat iets minder. En die woningen die staan hier eigenlijk al in het groen, dus je hebt ook geen tuin nodig. Iedere woning krijgt sowieso wel een terras van 3 meter. Dus je zit straks gewoon naast je huis. En het groen wat er buiten ligt is eigenlijk de tuin waar je tegenaan kan kijken. Het is niet zo dat wij alles maar laten groeien en dat het één grote gribbes wordt en dat met name rond de sociale huurwoningen gaat gebeuren. De hele wijk krijgt gewoon hetzelfde onderhoudsniveau. Je zorgt voor een een goed onderhouden structuur. Dus rond de paden, de wandelpaden en zo, maai je de eerste paar meter. Zodat je geen, niet door de rommel loopt en ook geen rare dingen vanuit het pad in één keer of vanuit het groen op het pad kan krijgen. Maar daarbuiten krijg je wel een extensiever soort onderhoud. En daarbij moet je dan niet denken dat er maar één keer in het jaar gemaaid wordt, maar dat er gemaaid wordt door de schapen te laten grazen. En ja, die kan je 1, 2, 3 keer per jaar. Tenminste, ik was er vanmiddag even en daar liepen de schapen ook al. Dus je kan dat gewoon op een andere manier doen. Maar het is niet zo dat, omdat het sociale huurwoningen zijn en omdat ze in het groen staan, dat het niet onderhouden wordt.
Volgvraag, mevrouw Faber.
Ja, maar hoe zit dat dan bijvoorbeeld op de daken? Omdat die daken natuurlijk ook maar groen komen te liggen. Ja, dat groeit natuurlijk ook. Hoe wordt dat dan opgelost? Of?
Dat mag de woningbouwvereniging doen.
Dat lijkt me een helder antwoord. D66 vraagt, hoe zit het met dat kwaliteitsteam wat jullie optuigen, die in de gaten gaan houden dat er natuur inclusief een biobased gebouwd wordt. Het goede nieuws is dat dit onderwerp dermate belangrijk is dat wij inmiddels ook een ambtelijke collega hebben aangenomen die expertise heeft op het gebied van biobased bouwen en natuur inclusief bouwen. Dus die kennis hebben wij ook in huis gehaald. En wij denken dat we door deze mix van mensen, die ook vanuit hun vakmatigheid de ontwikkeling op dat vakgebied volgen, een goede groep mensen hebben om dat te beoordelen. Belangrijker is dat, uw tweede vraag, hoe wordt het dan vastgesteld, meneer Mullen vroeg dat, om het te borgen. U stelt dat, als u dit beeldkwaliteitsplan, vaststelt, dan heeft u daarmee de kaders vastgesteld. Dus dat is precies de reden waarom wij dit stuk aan u voorleggen. Het is niet een vrijblijvende wens dat we het op deze manier gaan realiseren. Doordat u dat als raad vaststelt, is het ook het kader waaraan getoetst wordt. En de andere kant daarvan is dus de vraag van de VVD. Die zegt van ja, dat is leuk dat we het nu allemaal vaststellen. Maar ik heb een beetje verstand van de markt en ik maak me daar zorgen over. En straks zijn we zover dat we echt kunnen gaan bouwen. En dan kan de wethouder nu wel optimistisch zeggen van we gaan het allemaal verkopen. Maar misschien gaat dat helemaal niet lukken omdat het allemaal zo duur is geworden. En zitten we dan met het probleem dat we een beeldkwaliteitsplan hebben vastgesteld wat te streng is. Dat is volgens mij de vraag die u stelt. Mijn antwoord heeft u al gehoord. Ik denk dat het ons hier gaat lukken. Ja, dat meen ik oprecht. Dat komt ook omdat ik zelf een paar weken geleden met twee bussen vol uit de Achterhoek er nog naar de Floriade ben geweest. En ik merk dat het thema ongelooflijk leeft. Er is een groeiende groep mensen die heel bewust kiest voor dit type wonen. En zoveel hoeven we er ook weer niet te vinden in Doetinchem. Dat waren volgens mij de vragen van de heer Mullink. Als dat klopt. De vraag van gemeentebelangen ging er ook al over. Hè. Wordt het onbetaalbaar? Kijk, in de GREX hebben we gerekend wat er nodig is om deze wijk te realiseren. Die GREX is als allereerst door u vastgesteld. En daar zit altijd een zekere flexibiliteit in. Hè. Maar dat deel waar wij als gemeente van de lat staan, denken wij te kunnen realiseren. En ja, datgene wat door de woningbouwcorporatie of door de kopers moet worden gedaan. Ja, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Dus ik denk dat de drie partijen zijn die samen ervoor gaan zorgen dat het plan gerealiseerd moet worden. En dat iedereen ook onderaan de streep goed uitkomt. Daarmee ben ik volgens mij rond, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Is voor iedereen het beeld helder genoeg of zijn er nog vragen? Hamerstuk of bespreekstuk? Oh nee, ik stel het verkeerd. wie wil er als hamerstuk? Iedereen. Het wordt een hamerstuk. Dit was het laatste punt. Ik wil jullie allemaal danken voor de komst. En dan sluiten we de vergadering.